Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 17 van het tweede jaar van de oorlog. Nog steeds probeert Oekraïne door die Russische linies te breken. Dat doen ze in de buurt van Bakhmut en ook aan het front in het zuiden in Zaporizhia. Maar ik zei het vorige week al, die Russen zitten goed ingegraven. En wat het nog moeilijker maakt, is dat Russische soldaten zijn verplaatst van de oever van de Dnieper. Vanwege die overstromingen door die dambreuk bij Kachovka. Naar die plekken waar de Oekraïners dus proberen door te breken. Dus dat wordt nog extra lastig voor ze. Desondanks boeken die Oekraïners af en toe toch een succes. Ze veroverden deze week het dorpje Pyatigamki. Daar zaten Ossetische soldaten. Dat is weer een volkje binnen Georgië en die steunen Rusland deze oorlog. Want andersom, in 2008 steunden de Russen de Osseten toen zij zich wilden afscheiden van Georgië. Ik zat toen embedded bij het Russische leger. Nou, daar kan je nu helemaal niks bij voorstellen. Hoe dan ook, die oorlog duurde 10 dagen. Een stuk sneller dan nu. En niemand keek toen op van het Russische geweld. En het is natuurlijk jammer dat in het Westen niemand toen wakker werd geschud. In ieder geval, die Ossetische soldaten in dat dorpje die zijn verjaagd. Dorp is ingenomen. En ja, dat dorp dat stelt niet heel veel voor. Letterlijk betekent Pyatigamki 5 huizen... En ja, het bestaat ook echt uit een huis of 5. En toch zijn er bij die slag vele doden gevallen. Het is duidelijk dat dit een heel bloederig offensief wordt. Er wordt echt man tot man gevochten. Dat blijkt ook uit beelden van Oekraïnse soldaten die in een loopgraaf springen. Een Russische loopgraaf. En dan ook daar Russische soldaten tegen het lijf lopen. Heel heftig. Allemaal vastgelegd met camera's op de helm. Ik raad jullie trouwens niet aan om dat te kijken. Maar het laat wel zien hoe heftig die strijd is. De Russen zitten intussen ook niet stil. Die zijn nog steeds in beweging bij Bakhmut. Daar hebben ze het dorp Sacco-i-Vanzetti ingenomen. Dat klinkt Italiaans, maar dat komt ook omdat het Italiaanse namen zijn. Het dorp is vernoemd naar 2 Italiaanse immigranten. 2 anarchisten in de Verenigde Staten. Die in de jaren 20 in een proces dat juridisch nogal rammelde ter dood zijn veroordeeld. En in de Sovjet-Unie vind je overal wel dorpen die naar dit duo zijn er vernoemd. Dat dorp hebben de Russen in ieder geval ingenomen afgelopen week. Verderop aan het front bij de Krim is een belangrijke munitieopslagplaats van de Russen bij Rykove opgeblazen. Er moet daar heel veel munitie hebben gelegen, want die explosies die duurden 6 uur. Ah ja, als je satellietbeelden ziet, dan zie je dat die hele wijk met de grond gelijk is gemaakt. En die spoorlijn die door dat stadje loopt lijkt ook vernietigd. Wat een probleem is voor de Russen, want Rykove is een belangrijke verbinding met de Krim. Intussen plegen de Oekraïners of Oekraïense partizanen, dat is niet helemaal duidelijk, aanslagen in Rusland, net als andere weken. Er zou een drone op een elektriciteitscentrale bij Moskou zijn beland. Ook verder zijn er opvallend veel branden in Moskou afgelopen week. En ook in Belgorod, daar stond het ministerie van noodsituaties in brand. Geen grap. Ja, dat laat een beetje zien hoe machteloos Rusland is. Lijkt alsof ze zich niet kunnen verdedigen tegen dit soort aanslagen. En ja, als die successen aan het front van de Oekraïners achterblijven, dan zal je zien dat dit soort aanslagen alleen maar toeneemt. Gaan we verder naar de Russische media. Ja, de afgelopen week was het Economisch Forum in Sint-Petersburg. Vroeger was dit een van de meest prestigieuze congressen van Rusland. Daar kwamen echt wereldleiders op af en de top van het zakenleven. Ook veel Westbedrijven die kwamen daar naartoe. Nou, vorig jaar was daar al weinig van over. Maar toen kwam nog wel Tokayev bijvoorbeeld, de president van Kazachstan. En die was toen op het podium gedist door Poetin, die de naam van Tokayev verkeerd uitsprak, waarschijnlijk opzettelijk. Een van de vele pesterijtjes van Poetin. Over die pesterijtjes van pestkopje Poetin kan je nog even dag 114 van de oorlog terugluisteren. Daar ga ik dan wat dieper op in. Dus ja, dit jaar was zelfs Tokayev er niet bij. En ja, wat doe je dan zonder wereldleiders en zakenmensen? Je moet toch dat forum organiseren. Nou, viral op de Russische media, of tenminste Russische telegramkanalen, gingen beelden van Russische mariniers die op dat forum een stand hadden. En ze laten daar zien hoe je een tennisbal doormidden kan scheuren. Indrukwekkend, ja. Past dit bij een economisch forum? Nee, ik denk het niet. Ook werd de nieuwste Lada gepresenteerd, de zogenaamde Lada Aura. Zo van, ja, wij zijn niet afhankelijk van het Westen, we kunnen onze eigen auto's bouwen. Die auto had zelfs een ingebouwde iPad, zoals de Tesla. Nou ja, waarschijnlijk was dat dan een Chinese variant. In ieder geval, op dat forum werd die auto met veel tamtam voor het eerst gestart. En dat gebeurde dan door German Gref, dat is de topman van de Russische Sberbank. Nou, what could possibly go wrong? Laten we even luisteren.
Не-не-не, все на месте, Максим.
Не заводится?
Ну, это прототип, подождите.
Ja, prachtig dit. Je hoort hem ook nog zeggen, het is een prototype. Alsof dat een goed excuus is. En om die scène af te maken zie je ze ook nog eens de motorkap omhoog doen van die Aura en naar het motorblok kijken. Iets wat je heel vaak ziet langs de Russische snelwegen. En dit deed me een beetje denken aan een economisch forum voor jongeren in 2018. Toen werd daar een nieuw ontworpen Made in Russia robot gepresenteerd. Die liep ook rond op dat forum, maar bleek uiteindelijk een man in een robotpak te zijn. Nou, was toen een heel schandaal. Ik zet even een link in de show notes, anders geloven jullie me niet. Ja, de enige spreker die overbleef op dat forum was natuurlijk Vladimir Poetin. En op het moment van de speech hadden de geheime diensten GPS-jammers in de hele stad neergezet. Het is duidelijk dat de Russische autoriteiten bang waren voor drone-aanvallen op Poetin. En dat is denk ik ook een terechte angst. Verder afgelopen week een schandalig bezoek van de president van Zuid-Afrika aan Kiev. Met ja, een of ander halfbakken vredesplan, daar ga ik verder niet op in. Hij had in ieder geval de lef te zeggen dat de oorlog komt door agressie van beide kanten. Vind ik echt een hele bijzondere formulering. Als één land een ander land binnenvalt. En notabene op het moment van het bezoek van die president vielen Russische raketten neer op Kiev. Maar de woordvoerder van de president zei niks te hebben gehoord, ondanks het luchtalarm en het neerhalen van enkele kaliber kruisraketten. Ja, net als veel andere Afrikaanse landen is Zuid-Afrika op hand van Poetin. En ja, dat vind ik zelf ook best bijzonder voor landen die zich hebben losgevochten van kolonialisme. Maar goed. Veel Afrikaanse landen hadden nauwe banden met de Sovjet-Unie. Dus het is een beetje een oudere historische band. En in Zuid-Afrika komt het regelmatig voor dat mensen bijvoorbeeld Sovjet of Lenin heten van hun voornaam. De voornaam van die president van Zuid-Afrika is trouwens ook Russisch. Hij heet Kirill. En nog steeds in Moskou heb je daar de Patrice Lumumba Universiteit, waar veel Afrikaanse studenten goedkoop kunnen studeren. Dat ondanks veel openlijke racisme. Het is niet makkelijk om een Afrikaanse student te zijn in Moskou. Bij mijn metrostation in Moskou had een Afrikaanse student trouwens een heel bijzonder bijbaantje. Hij liep daar rond met een groot reclamebord voor een zonnebankstudio. En op dat bord stond dan de tekst: hier ben ik bruin geworden. Ja. Verder zijn er ook regelmatig aanslagen op Afrikaanse studenten. Verder merk ik dat het steeds lastiger is om goede en betrouwbare stukken vanuit Rusland te vinden. Ik heb er al eerder aandacht aan besteed. Er zijn veel Westerse correspondenten het land uitgevlucht vanwege de arrestatie van een van die journalisten. Veel Russische journalisten wordt ook het werk onmogelijk gemaakt. Ze zitten opgesloten of ja, ze kunnen gewoon heel moeilijk hun werk doen. Dus die bron aan berichten die droogt steeds meer op en daar maak ik me eigenlijk wel zorgen over. Ik heb steeds minder het gevoel te weten wat er eigenlijk allemaal speelt in Rusland. Des te knapper is een stuk op de site Verstka. En dat stuk gaat over toenemend alcoholisme onder Russische officials. De laatste jaren is de Russische overheid de strijd aangegaan tegen alcoholisme. Het is een beetje een cliché dat iedereen in Rusland drinkt. Maar ja, dat is best wel hard aangepakt de laatste 10 jaar. Vooral ook met steun van Poetin, die zelf nauwelijks drinkt. Maar met het begin van die oorlog zijn die officials steeds meer aan het zuipen. Als voorbeeld geeft die journalist, de naam wordt verder niet genoemd van die journalist, die heeft het over de gouverneur van een deelrepubliek. Welke republiek wordt ook verder niet genoemd, maar goed. Hij zou dan dag en nacht zuipen. En die assistenten die doen hem dan af en toe in een ijsbad voordat hij een belangrijke ontmoeting heeft. En ze hebben ook een soort van bleek die ze dan in zijn ogen druppelen, zodat hij er wat minder dronken uitziet. En die motivatie van dat altijd gezuip, dat blijkt ook een beetje uit nachtelijke dronken WhatsAppjes die die journalist dan binnenkrijgt van deze officials. Waarbij trouwens ook nog wat geflirt wordt. Lekker professioneel. In ieder geval uit die WhatsAppjes blijkt dat dit hun manier is om hun werk te blijven doen. Ze weten dat die oorlog een verloren zaak is, maar ze kunnen Poetin niet afvallen. En ja, al hun zorgen en hun slechte karma, ja, drinken ze gewoon weg. Proberen ze in ieder geval weg te drinken. En dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor officials. Evengoed geldt dat voor vele normale Russen. Vorige week gingen er 36 Russen dood, waaronder één minderjarige, door het drinken van een drankje met de gezellige naam Mr. Cedar. Er was een Russische official, die had banden met dat bedrijf, Mr. Cedar, en die had 6 ton spiritus gestolen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, dat is natuurlijk een hele goedkope grondstof voor drank, maar ja, dus ook dodelijk. Die Russische officials, volgens Verstka, die hebben daar geen last van, want die drinken massaal westerse drankjes. Want ze hebben altijd wel manieren om die sancties van het Westen te ontwijken. Ik zet nog even een link naar het stuk in de show notes. Hij is in het Russisch, maar je kan het vrij makkelijk vertalen tegenwoordig. Oké, en dan nog dit. Ja, volgens mij kan deze oorlog op 2 manieren eindigen. Ten eerste door een militaire overwinning van de Oekraïners. Maar een tweede mogelijkheid is dat het regime van Poetin in elkaar stort. Dat is het plan van Alexei Navalny. Dat onthulde hij gisteren tegelijk met een soort absurd showproces dat tegen hem werd gevoerd gisteren. Dat proces vond plaats achter gesloten deuren, dus we weten niet precies wat daar besproken is. Volgens de rechter voor de veiligheid van de aanwezigen. En dat is nogal bizar, want de rechtszaak vond plaats in zijn gevangenis, strafkolonie nummer 6, een van de zwaarst beveiligde gevangenissen van Rusland. Dus je zou zeggen veilig genoeg. In ieder geval, hij werd verdacht van extremisme en de kans is groot dat hij nog eens 30 jaar celstraf erbij krijgt. Hoe dan ook, tegelijk met dat showproces onthulde Navalny nieuwe anti-oorlogscampagne. Ja, dat moet een beetje gaan werken als een professionele verkiezingscampagne. Dus ook met callcenters, in dit geval vanuit het buitenland natuurlijk, dat kan niet vanuit Rusland, die dan bepaalde doelgroepen, zoals gemobiliseerde mannen, bellen om te overtuigen dat die oorlog een slecht idee is. Wat ook in dat stuk staat, die campagne van Navalny uit onderzoek van FPK, zijn organisatie, zou blijken dat intussen 1/5 van de Russische bevolking wel iemand kent die aan het front is gestorven. En ja, de plannen van Navalny die klinken in mijn oren een beetje als wishful thinking. Maar goed, er is nog steeds een kleine kans dat officials stoppen met hun ellende weg te drinken met Hennessy en gewoon besluiten om ontslag te nemen of niet mee te werken aan de oorlogsmachine. En dat mannen weigeren om nog naar het front te gaan. En dat uiteindelijk die boeven uit het Kremlin worden verdreven. En iemand anders, misschien Navalny, de macht overneemt en uiteindelijk doet wat logisch en verstandig is: terugtrekken uit de Oekraïne. Bij mij in de uitzending zit Yevgeny Levchenko. Welkom, Yevgeny.
Dank je wel.
Yevgeny groeide op in de Donbass toen Oekraïne nog onderdeel uitmaakte van de Sovjet-Unie en kwam in 1996 als voetballer naar Nederland en is hier gebleven. Hij is nu voorzitter van de Vereniging van Contractspelers, zet zich ook veel in voor Oekraïne. Deze winter onder meer met het transport van generatoren. Is dat nog steeds aan de gang eigenlijk, dat transport?
Transport hebben wij niet geregeld. De meeste dingen werden, wij hebben generatoren alleen maar ingekocht.
Okay.
En die werden vervoerd door vrienden van ons en kennissen van ons.
Okay.
Dus het was meer dat wij generatoren inkochten.
Ja, ze stonden bij jullie in huis volgens mij.
Niet in huis, okay. Maar, want het is een generator, is een soort van half van deze kamer.
Okay.
Dus van 2 ton, best wel zwaar. Maar dat was echt vanuit ons perspectief zoveel mogelijk inzamelen. Volgens mij hebben wij toen rond 250 generatoren ingezameld en gekocht. Het was echt een hele succesvolle actie.
Dat maakt
moet
echt
wel
een
zeggen.
Verschil.
Ja, vooral in winter heb je echt dan iets aan. Omdat je, in het begin hebben Russen natuurlijk alle centrales, energiecentrales gebombardeerd. En op een gegeven moment zagen wij dat het geen elektriciteit zijn.
Ja.
En toen dachten wij, oké, wat kunnen wij doen? We kunnen allerlei kleding sturen. Maar het meest belangrijke was dat je echt daadwerkelijk mensen van energie voorziet.
Tuurlijk.
En vooral grote instellingen zoals ziekenhuizen. Zoals scholen en vooral ouders die helemaal niks meer hadden.
Ja.
Dus dat was echt een succesvolle actie.
Dus dankzij jullie hebben die mensen in ieder geval een backup voor, mocht het weer slechter worden. Volgens mij momenteel gaat het redelijk wat betreft de elektriciteitsvoorziening, toch?
Ja.
Hoor er niet zoveel meer over.
Nee, klopt. Op dit moment als je over energie praat, dan merk je wel dat, dat heel veel dingen zijn gerepareerd. En daarbij zijn ook heel veel dingen ontwikkeld die op andere manier werken. Denk aan zonnepanelen. Denk aan elektriciteit die ondergrond wordt gewekt. Dus dat zijn gewoon echt vooruitstrevende dingen die ik absoluut toejuich.
Oh, te gek.
En dat is een van de redenen waarom ik zeg dat Oekraïne op dit moment echt stappen maakt met heel veel innovatieve dingen die eigenlijk in het Westen worden of niet gebruikt of minder op lachenpietje staan.
Ja, even de reputatie van Oekraïne als land dat aan elkaar hangt van corruptie, dat is meer iets van de jaren 90, misschien begin jaren 2000. Maar dat is natuurlijk een flinke verandering is aan de gang.
Ja,
door
zeker.
De oorlog ook.
Vooral denk ik een heel belangrijk om te vermelden, om te zien dat mensen die op dit moment bijkomen, vooral jongere generaties, die willen heel graag veranderingen. Die willen heel graag een land zien die groeit, die stappen vooruit maakt. En natuurlijk, er is nog steeds heel veel mensen die oude Sovjet-verleden toejuichen en zeker richting die kant kijken.
Ja.
Alleen, ik denk dat voornamelijk jongere generatie, dat heb ik afgelopen 10 jaar zeker gezien.
Ja.
Mensen, jongeren die gaan naar buitenland om te studeren, komen terug. En die delen kennis met lokale mensen.
Ja.
En dat is echt een vooruitgang. Bijvoorbeeld, een van de voorbeelden kan ik wel noemen. Dat is een jongen die heeft een digitale wereld ontwikkeld binnen Oekraïne. En hij heeft een soort van alles in één app ontwikkeld.
Okay.
Dia, dat is een app die je mag gebruiken voor alles. Van paspoorten, voor je OV-chipkaarten, voor je...
Een soort van DigiD-achtige...
DigiD-achtig, maar veel uitgebreider en veel beter. Waardoor je eigenlijk... afgezien van privacy, waardoor je eigenlijk op één app alles hebt.
Ja.
Dus je kan daarmee inreizen. Je kan ook meteen digitaal je ID zien. Je kan ook je alles invoeren. Je kan ook zelfs je gaan trouwen via zo'n soort van digitaal.
Romantisch.
Ja, het is heel romantisch.
Kom, we zetten allebei onze telefoon aan.
Ja, maar goed, het is een hele mooi vooruitstrevende middel. En die volgens mij van 45 miljoen mensen die in Oekraïne woonden, gebruiken rond 15 miljoen al die heden.
Oh, waanzinnig.
Dat is echt waanzinnig knap.
Ja, sowieso is ICT volgens mij een hele sterke sector in Oekraïne, programmeurs. Zenia, ik wil 1000 dingen met je bespreken.
Het is zo grappig dat je Zenia zegt, want Zenia zegt alleen maar mijn vrienden en ook Geschiedenk. Dat is heel apart dat jij dat zegt.
Dus ik vind het heel raar om jou Yevgeny te noemen. Ja, voor de luisteraars, Yevgeny is de formele naam en Zenia is eigenlijk wat je bijna altijd volgens mij zegt. Zenia, over de Olympische Spelen heb jij je duidelijk uitgesproken tegen Russische deelname. Het gaat over de Olympische Spelen in 2024, volgend jaar. Kan je even kort uitleggen waarom je daar tegen bent?
Ja, kort zal het lastig zijn, maar ik probeer het in notendop te vertellen.
Ja.
Ik vind dat sporters, voornamelijk in landen waar dictatuur heel erg prominent aanwezig is, een hele belangrijke, ik zou zeggen cruciale rol spelen in propaganda. De meeste dictators, zoals Lukashenko of Poetin, die worden en die willen heel graag geassocieerd worden met succes. Succes in landen als Rusland of Wit-Rusland, maar ook in andere landen in Afrika of wat dan ook, worden natuurlijk wel behaald door topsporters, topspelers op hoogste niveau. Waardoor je eigenlijk die sporters gebruikt. Soms gaan die sporters echt bewust aan meewerken. Zoals bijvoorbeeld Karjakin in Rusland of Arshavin. Of andere sporters die denken, oké, na mijn carrière wil ik heel graag andere politieke carrière maken. Die lenen zich uit voor dictators om op de foto te staan in politieke partijen in te stappen.
Die zijn echt heel uitgesproken.
Heel uitgesproken. Ja. Die kunnen wel zeggen, oké, wij willen heel graag volgend vervolg.
Ja.
Na mijn voetbalcarrière of mijn andere carrière. En dit is eigenlijk manipuleren van massa, waardoor je eigenlijk geassocieerd wordt met succes.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld Valuyev, dat is een bokser die echt een grootheid was in Rusland. Als hij bij Verenigd Rusland zich aansluit, dan betekent dat hij een hele grote massa met zich meebrengt.
Mm.
En dat is wel wat eigenlijk het regime doet.
Ja.
Mensen naar zich toe trekken.
En wat het volgens mij extra cru maakt, is dat heel veel Oekraïense sporters ook niet in staat zijn om mee te doen aan die spelen. Of juist niet in staat zijn omdat ze bijvoorbeeld aan het front vechten. Dus dat maakt het extra cru.
Ja, dat klopt. Er zijn heel veel Oekraïense sporters die sowieso heel actief zijn om Oekraïne te helpen. En daarbij, het is een beetje een discutabele beslissing van het Oekraïense ministerie van Sport. Dat zij hebben gezegd dat Oekraïners gaan niet samen met Russen zeg maar op sportieve gronden uitvechten.
Ja.
Ik ben daar nog niet helemaal...
Het was laatst een tenniswedstrijd was ook het geval. Ja.
Precies.
Ja.
En dat is een beetje lastig. Want van de ene kant wil je natuurlijk dat Russen niet toegelaten worden. Maar als IOS wel daadwerkelijk mensen uit Rusland toelaat, dan misschien moet je dat sportief wel toeslaan en mensen verslaan uit Rusland.
Ja, dat begrijp ik. Iets anders. Ik zei het al in de introductie. Je bent opgegroeid in Donbass, in het oosten van Oekraïne. Wat toch bekend staat als Russisch-talig gebied. Jij hebt op jonge leeftijd al Oekraïens geleerd. Hoe kan dat?
Ja, het is een mooi verhaal, want ik was denk ik jaar of 8, misschien 10. En,
dus dat is nog net in de Sovjet-tijd?
Ja, het is net een Sovjet-tijd. En inderdaad, Donbass was volledig Russisch-talig. Eigenlijk als je Oekraïens sprak, dat was heel raar. Het was eigenlijk als je hier
alsof je Fries gaat praten
hier
in Amsterdam.
Ja, Fries gaat praten in Amsterdam en die gaat iedereen denken, nou, Otmon.
Ja.
En ik zat in de klas en onze lerares, die was eigenlijk best wel streng. Die heeft altijd gezegd, jongens, jullie moeten Oekraïens leren. Want dit is echt een taal die jullie gaan heel veel brengen.
Ja.
Behalve dat dat echt een mooie taal is. Het is een heel informatieve taal. En dat is geschiedenis. Het is een
cultuur,
taal
natuurlijk.
Van je cultuur. Ja.
Ja.
Dus iedereen moest lachen natuurlijk. Zelfs ouders moesten om lachen. Omdat zij dachten, ja, die spoort niet.
Want hoe keken op dat moment, in ieder geval in de Donbass, hoe keken mensen naar Oekraïnstaligen? Werd er op neergekeken? Was het een beetje folklore? Wat was dat?
Nou, het Oekraïense taal in Donbass-regio werd altijd gezien als een beetje aparte taal. Werd lacherig over gedaan. Vooral kinderen deden een beetje lacherig over de woorden. Het is precies hetzelfde eigenlijk wat gebeurt als wij hier in Nederland hele bepaalde woorden uit België horen.
Mm-hmm.
Dan denken we, wat echt gek.
Ja.
Gekke
Belgen.
Gekke Belgen, inderdaad. Mm. En dat was eigenlijk een context wat je voelde. Oekraïens is wel raar. Je wil dat niet... Jij hoeft het niet te leren, want wij horen eigenlijk bij Rusland, bij grote Rusland, die eigenlijk altijd een soort van stapje verder was, een stapje hoger stond op een hiërarchieladder.
Ja.
En
wat vond je vader daarvan, dat jij Oekraïens op school kreeg?
Hij heeft dat nooit eigenlijk verboden.
Okay.
Nee, dat was dat was nooid eigenlijk dat hij iets verbood. Moeder.
Ik vraag dat omdat ik heb gelezen dat, kort na de invasie, en heb ik het over 2022, jij contact hebt gehad met je vader en hij zich toch wel uitsprak als met steun voor Poetin uitsprak.
Hij heeft meer uitspraken, tenminste steun, uitspraak voor een harde hand. Dus in zijn belevenis, in zijn wereld, iemand die met harde hand regeert, zonder enige twijfel, zonder... met mensen rekening te houden. Dat is echt een oudere aanpak van Sovjet-tijd.
Hij wil gewoon een sterke leider.
Hij wil sterke leider, hij wil geen verantwoordelijkheden. Hij wil gewoon doen wat er gezegd wordt. En natuurlijk voor veel mensen is dat niet van onze tijd. En niet van mijn tijd. Dus ja, daar hebben wij een hele heftige discussie gevoerd. De hele tijd. En ik denk na de invasie van... na de oorlog die Rusland heeft begonnen. Dat was best wel pijnlijk te constateren. Dat wij op twee verschillende barricades staan.
Ja, want hij voelt ook dat... Hij heeft het gevoel dat het Donbass is bevrijd.
Hij voelde dat Donbass hoort niet bij Oekraïne.
Ja.
Hij voelt dat Donbass is... het is een deeltje van Rusland. En alles wat ik vertelde over dat Donbass is een deel van Oekraïne, was hij, wij spreken Russisch, dus wij horen bij Rusland.
Ja.
Dus het was echt, dat was voor mij geen eye-opener, want er is natuurlijk wel in Donbass-regio heel veel mensen die pro-Russisch zijn. Er zijn heel veel mensen die weg zijn gegaan omdat zij niet eens waren met Russische beleid die wordt gevoerd op dit moment daar. Ja. Alleen er is heel veel Russisch sprekende mensen die door middel van propaganda jarenlang... die hebben geen andere kijk op de situatie.
Waaronder je vader. Heb jij nog contact met hem?
Ik heb direct geen contact met hem.
Ik bedoel, wat doe je als hij jarig is?
Niks.
Okay.
Ik heb hem niet gefeliciteerd op zijn verjaardag. Hij mij ook niet. Dus ja, het is een hele pijnlijke constatering.
Ja, ja ik heb een vriend zitten met een moeder in Berdjansk. En die heeft ook zo'n scheiding. En hij lost het op door haar wel te bellen. Maar dan hebben over dagelijks leven. Maar ze ontwijken, wat bijna onmogelijk is hoor. Helemaal in Berdjansk, ze ontwijken politiek. Of in de Donbass. Ja.
Het is heel lastig, want kijk... het liefst wil ik hem dan omhelzen en zeggen dat hij niet dingen op de juiste manier ziet. Alleen elke discussie draait uit om dat wij tegen elkaar schreeuwen en dat wij niks bereiken.
Ja.
Dus mijn zus heeft wel contact met hem en zij ziet hem als iemand die ziek is. Dus zij zegt, als hij iets begint, dan stop ik meteen met praten. Dan kap ik hem af en dan hebben wij geen gesprek meer. En dan gaat het weer over koetjes en kalfjes. Ja.
Eigenlijk is hij een vertegenwoordiger van... Als je het hebt over die scheiding tussen jonge en oude generatie... is hij echt een vertegenwoordiger van die oude generatie.
Hij is echt een exponent van oudere generatie... waarmee je eigenlijk heel veel mensen die Sovjet-tijd hebben meegemaakt... min of meer in dat hoekje kan plaatsen.
Nostalgie.
Niet duwen, nostalgie. Iedereen soort van gelijk tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Iedereen heeft een hele mooie perspectief op de toekomst. Maar uiteindelijk, Sovjet-tijd heeft heel veel mensen het leven gekost. Niet fysiek, maar mentaal. Sovjet-tijd heeft een hele belangrijke, wat Boris Akunin ooit zei. Dat is een schrijver die heel belangrijk voor Rusland is. En die kan dat zo goed verwoorden. Hij heeft letterlijk gezegd dat... allerbelangrijkste is niet dat mensen kapot werden gemaakt, maar dat kansen werden ontnomen. En die kansen werden echt daadwerkelijk, als ik naar mijn vader kijk of naar mijn opa, naar mijn oma, die hebben hele leven heel zwaar gewerkt. Geen enkele deel van de wereld gezien. En werd alleen maar warme worst voor hun neus gehangen en niks gedaan.
Ja.
Dus weet je, als je naar die mensen nu kijkt, Rusland in delen van Rusland, Moskou leeft, Sint-Petersburg leeft, maar als je een paar stappen verderop maakt, het is gewoon 19e eeuw.
Ja.
En dat is echt dramatisch.
Groot verschil.
Ja.
Laten we hopen dat we binnen Oekraïne juist de jonge generatie, de stem van de jonge generatie, de ideeën en de plannen die ze hebben, dat aan de winnende hand gaat komen. Evgeny Levchenko, dankjewel voor het gesprek. Genia. In de winkels is nog het boek Lev te krijgen. De biografie van Evgeny Levchenko, geschreven door Iris Koppen, die hier eerder te gast was, gaat lezen. Verder schiet me nu even te binnen, omdat Genia het heeft over Akunin. Er is ook een mooi gesprek van Boris Akunin met Yuri Dudh. Die zet ik ook nog even in de show notes. Dankjewel. Dat was het voor deze week. Ik heb nog een nieuwtje. Deze winter sta ik samen met Ruben Terlouw, met wie ik een serie over de zijderoute heb gemaakt natuurlijk, in theaters met een theatercollege. We vertellen daar over onze reizen, over Centraal-Azië, Rusland en China. Er komen ook fragmenten van de series langs. Ruben laat ook wat foto's zien, hij is natuurlijk ook fotograaf. En we gaan het gesprek aan met het publiek. De kaartverkoop is net gestart, dus sla je slag. We spelen onder meer in Haarlem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Deventer, Amstelveen, Amersfoort, Hoorn, Zwolle, Delft, Breda, Leeuwarden en Nijmegen. Ik noem ze gewoon allemaal even op. Trouwens, in Amstelveen komt mijn geluidsman Alex ook een Oekraïns liedje spelen. Die hoorde je al eerder in de podcast eerder dit jaar. Vind ik heel erg leuk. Hoe dan ook, ik hoop jullie dit najaar te zien. En ik ben er zelf weer voor van de week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.